Kom erachter wat je het allerliefste wilt en kies daarvoor.
Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Faya Laurens, moeder, oma, onderneemster en eigenaresse van twee prachtige bedrijven, Killer Body en I Am Present. Faya en ik gaan in gesprek over hoe ze al op jonge leeftijd haar dromen leren manifesteren.
Ik geloof dat het gebeurt zoals het moet gaan, zeg maar.
Haar liefde voor paarden.
Ik op mijn fietsje Amsterdam-Noord alle boerderijen langs fiets of ik gratis mijn paard aan mag stallen.
En Faya deelt aan het eind nog een paar mooie levensadviezen. Dus ik zeg, ga er maar weer lekker voor zitten of luister hem onderweg. En laat je inspireren door een powervrouw met een hartsmissie die niet te beroerd is daarvoor haar handen uit de mouwen te steken. Een kleine heads-up. Het geluid aan Faya's kant valt soms ietsje weg, maar is zeker goed te verstaan. Veel luisterplezier!
Goedemorgen Faya!
Goedemorgen.
Superleuk om met jou in gesprek te gaan. Ik heb al een tijdje naar uitgekeken en mijn team was ook helemaal blij. Oh, ga je Faya interviewen? Er kwamen allerlei vragen. Geen idee of ze aan bod gaan komen. Ik ga het liefst met de flow. En volgens mij sta je zo ook in het leven. Ja. Dus luisteraars, Faya Laurens, moeder, oma en onderneemster. En ze is de founder van Killer Body en I Am Present. Welkom in de uitzending.
Dankjewel.
We hebben in het hele korte voorgesprekje even een kaartje samengetrokken. Ja. Om eigenlijk een soort intentie voor het gesprek neer te zetten. We hebben de kaart getrokken. Ik pak hem er even bij. Stop asking why, start asking why not. Mm-hmm. Als we die vertalen naar jouw leven, of misschien is het wel naar je jeugd terug. Hè, als we het hebben over jongeren en eigen keuzes maken. Wat doet die kaart dan?
Ik ben eigenlijk de laatste, why not, altijd. Dus ik vraag niet why. Ik begin altijd gewoon aan iets. En dan zie ik later wel of het lukt of niet. Alleen als je anders zou lezen, en ik ben wel de laatste tijd heel erg aan het onderzoeken waarom ik doe wat ik doe, dus why. En dat mag misschien wat meer nu naar de achtergrond van gewoon het leven weer gaan beleven. Je hebt heel je doet werk, je bent heel veel aan het onderzoeken waarom je gedrag is zoals deze, je patronen. En ik denk dat die voor mij nu staat voor laat dat nu maar allemaal even weer los. Ga nu maar gewoon het leven weer beleven, want je hebt genoeg nu even gedaan. Om op te schonen, om weet je, dingen te doorbreken. Ja. En niet altijd alles hoeft begrepen te worden. En er is ook, je weet het eigenlijk ook niet zeker. Je kan wel denken, oh, ik heb dit gedrag omdat ik dat heb meegemaakt in mijn jeugd of daar. Maar je weet het niet zeker. Dus, en wat dan als je dat dan wel weet, weet je wel? Dus nu heb ik zoiets van, oké, laat nu maar even die why, laat maar. En ga maar gewoon lekker landen in het leven en gewoon het meer voelen.
Fantastisch. Ja, heel mooi. Want vanuit heel veel doen. En daar hadden we het net al kort over. Dat je niet in één vat of in één vakje te vangen bent. Je hebt zo ontzettend veel gedaan. Ik herken daar ook heel veel uit. En herken ook wat je zegt. Dat je af en toe even de boek in de hoek moet gooien. En het leven gewoon moet gaan beleven. Dus hoe deed je dat vroeger? Als klein kind. Was je toen al juist wel heel erg in het nu? Of was het anders?
Altijd bezig met dat ik heel rijk wilde worden. Dat herken ik nu bij mijn zoon. Die lijkt echt twee druppels water op mij. Dus ik was altijd bezig met, ik wil rijk worden. Ik wil niet zo worden als mijn moeder, afhankelijk van een man. Ik wil op een boerderij wonen in Amsterdam. Dat was heel duidelijk toen ik 8, 9 was al. Met paarden. Nou, en ik wil actrice worden en in goede tijden slechte tijden spelen. Dus ik had heel duidelijk wat ik wilde. En dat heb ik allemaal ook gekregen. Maar heb ik er echt van genoten? Dat is dan wel weer de vraag. Het is me allemaal gelukt. Ik heb het allemaal gemanifesteerd. En ik was heel erg doelgericht. Ook als heel klein meisje daarop. En dan mijn dochter bijvoorbeeld. Die weet nog steeds niet echt wat ze wil en leuk vindt. En die baalt daar gewoon van. Die is 23 en die is heel erg zoekende. En dan begint ze soms een opleiding en dan weer iets anders. Ze heeft wel een goede baan hoor. En mijn zoon die heeft alleen maar, zeg maar, ik wil rijk worden. En ik had ook wel, ik wil rijk worden, maar ik wist wel mijn passie erbij. Dus ik wist wel, ik wil echt actrice worden. Ja. Echt mijn passie en mijn doel.
Fantastisch. Ik wil rijk worden, dan ben ik natuurlijk wel benieuwd. Wat zat daaronder? Was het echt het geld fysiek, zeg maar, voelen? Als in die rijkdom ervaren? Ik krijg een beetje Dagobert Duck gevoel. Of zat er iets anders onder? Stond het ergens symbool voor als je nu terugkijkt?
Nou, kijk, Ik heb gezien hoe hard mijn moeder moest struggelen, zeg maar, met weinig geld. En dat wilde ik gewoon niet. En ik heb gezien dat mijn moeder afhankelijk was van een man. En dat je dan dus ook de controle kwijt bent. En dat heb ik, dat is nou heel erg mijn thema. Hè? Controle loslaten ook vind ik moeilijk. Omdat ik dat gewoon zo heb gezien van hoe dat is dat iemand anders dus voor jou bepaalt. Welke bijna welke boodschap je gaat halen. Of daarover zeurt, weet je wel, als het te duur was. Of dat je gewoon het geld niet hebt om bepaalde dingen, bepaalde keuzes zelf te kunnen maken in je leven. Dus geen vrijheid. Dus voor mij was het wel heel erg gerelateerd aan vrijheid. En, ja. En ook gewoon kunnen doen wat je wil. En dat zie ik nu ook. Geld, ik hoef niet geld op de bank. Maar ik wil wel kunnen denken, oh, ik ga op vakantie. Of ik wil niet hoeven te beknibbelen over boodschappen. Of weet je, dat soort dingen. Dus ja, het is meer voor vrijheid. En vooral omdat ik dus eigenlijk, en dat heb ik wel helemaal onderzocht de afgelopen jaren. Dus vanuit angst voor een tekort ben ik succesvol geworden. Dat zat er eigenlijk onder angst voor dat ik worden als mijn moeder met die sociale dienstuitkering. En wat ik uiteindelijk daardoor wel creëerde. Want ik zat op een gegeven moment, op mijn 18e werd ik moeder. Ik zat in een uitkering. En ik had niet zo later twee kinderen van twee verschillende vaders. Wat ik ook niet wilde. Maar het woordje niet kent het universum niet. Dus ik heb me
exact
gefocust op wat ik niet wilde. En ja, tot ik het door had. En toen dacht ik, oké, je moet het omzetten. Vijf, wat wil je wel? En dan ga je.
Ja,
dan
mooi. Ja, fantastisch. Ja, ik ben het helemaal eens. Ik geloof daar ook heel erg in. Benoem niet wat je niet wil, maar wel wat je wel wil. Op welke leeftijd kwam zeg maar de omslag en wie heeft je daarbij geholpen of geïnspireerd? Ergens is dat inzicht gekomen.
Ja, maar ik heb niet echt een inspiratie buiten mezelf. Ik lees gewoon heel veel en ik doe heel veel aan introspectie. Dus ik kijk heel erg terug. Wat Steve Jobs zegt, connecting the dots, doe je na afloop. Dus als er dan iets niet goed is gegaan, of met name toen ik dit huis kreeg, dat is een boerderij aan de rand van Amsterdam, 10 kilometer is Amsterdam, en echt een boerderij met weiland en paarden. Toen ik dit had, dus ik had gecreëerd wat ik vroeger zei, als 10-jarig meisje zei ik tegen de vrienden waar ik in Drenthe kwam van mijn ouders die paarden hadden, dat ik een boerderij in Amsterdam wilde. En toen zeiden hun tegen mij, ja, maar dat bestaat helemaal niet. En die kwamen hier een paar jaar geleden. Die zeiden, fijn, weet jij nog dat ik dat als klein meisje zei? Ja, dat weet ik nog. Ik weet dat
ook. Fantastisch.
Maar ik zit er dan in. En dan denk je weer aan iets anders. En dat hier in het huis besefte ik me echt. Wanneer ga ik er dan eigenlijk van genieten? Wanneer
genoeg? Wanneer is het genoeg?
Ja, wanneer ben je er dan? Want je hebt al alles gedaan. En voor de buitenwereld heb ik zoveel gedaan. Maar voor mezelf dacht ik de hele tijd, ik moet nog van alles. En dat heb ik me hier heel erg gerealiseerd. Dus ben ik hiermee aan de slag gegaan. Toen kwam ik dus er ook achter dat het vanuit een tekort was. Vanuit een angst om het allemaal weer kwijt te raken. En toen ik daaraan werkte, besefte ik me ook weer dat ik die boerderij helemaal niet nodig heb zo groot hier. En dat dit is allemaal gebouwd op angst. En op ook wel mijn vader die me niet zag. Dus ook wel van, kijk mij pap, hoe goed ik het heb gedaan.
Ja, ik doe het goed. Ja, dus gezien willen worden. En de bevestiging van, het is oké, wie ik ben. Ja,
en dat mag heel veel. En dat was ook meteen, toen viel er ook zo, en ook een last van mijn schouder dat het huis nu gewoon weg. Het staat in de verkoop dan. Ja. Het is veel te groot voor mij. Mijn zoon die slaapt best wel vaak in Amsterdam bij zijn broer, omdat voor zijn stage dat veel makkelijker is. Want hier wonen hier in een dorpje en dan half acht al geen bus meer. Ja, dan zit ik hier als een soort van koningin in mijn eentje in het huis. Ja. En had ik nog allebei mijn kinderen en dan had ik nog personeel. Want ik had ook een bedrijf van huis, maar dat heb ik nu ergens anders. Dus eerst was het nog wel had je het niet door hoe groot het was. Want er waren 20 mensen hier aan het lopen. Maar nu is het wel een heel groot huis.
Ja, huge. Ja, geweldig. En mooi dat inzicht ook, dat je eigenlijk gewoon, dat soms less is more. En nou weet ik, en nou, je bent direct verbonden met Spanje, dat jij naar Spanje gaat verhuizen. En ik zit al 15 jaar in Spanje. En ja, ik ken natuurlijk die droom, maar ik ben heel benieuwd, waar is die droom voor jou ontstaan? Was dat ook al toen je heel jong was?
Nee, ik ben ooit door mijn moeder meegenomen naar een aura reader. En toen was ik heel jong, toen was ik 13. En toen heb ik hem 4 vragen gesteld. Is het vriendje wat ik nu heb de ware? Word ik rijk? Word ik beroemd? Ja, dat waren ze. En toen zei hij tegen mij, dat vriendje is het niet. Er komen er nog heel veel. Dat was echt een domper.
Okay.
Maar ja, dat zei hij wel. Je wordt rijk, maar je moet er heel hard voor werken. Je gaat er heel hard. Je wordt actrice, maar je krijgt ook te maken met teleurstellingen. Okay. En Toen had ik dus auditie ook gedaan en zo voor Onderweg naar Morgen en Goudkust. En toen werd ik het steeds niet. En toen dacht ik, oh, dit zijn altijd, dacht ik aan hem, dat zijn die teleurstellingen. En toen had ik na 2 audities die ik niet was geworden, dacht ik, nu is het klaar met de teleurstellingen. Nu word ik het wel. En toen werd ik het in goede tijden.
Geweldig.
Hij zei één ding wat ik hem niet vroeg. Hij zegt, ik zie jou in het buitenland wonen. Ik zie een land met palmbomen. Dat heb ik nooit vergeten. En toen kwam ik 2 jaar geleden of zo, al een half jaar geleden, voor een business tripje in Spanje. En toen zag ik die palmbomen, was in Malaga. En ik voelde als een soort van thuiskomen. En toen dacht ik, hè? Het voelt, ik landde zo helemaal. En ik denk dat ik hier wil wonen. Nou, toen ben ik van de zomer naar Malaga gegaan en wilde ik niet daar wonen. Daar voelde ik het niet. Niet in ieder geval de boerderijen en dat soort dingen. En wat huizen gekeken. En toen ben ik 2 maanden geleden met mijn zoon naar Benissa gegaan. En dat is bij Alicante de kant. Ja, en helemaal verkocht. Ik kwam gewoon thuis. Ik dacht, ja, ik wilde. Ja, ik zit echt zeg maar op het puntje van mijn stoel. Ik wil heel graag heen. Maar ik geloof, alles gebeurt met een reden. Mijn huis is nog niet verkocht. Ik moet hier kennelijk nog even zijn. Ook voor mijn dochter, voor mijn kleinkind, om hun te ondersteunen. Dus ik geloof dat het gebeurt zoals het moet gaan, zeg maar.
Ja, en als dat... mooi. Ja, mooi dat je dat ook echt gewoon kunt accepteren. En ook dat geloof ik enorm. Het gaat zoals het gaat. Ja. Die flow, die is langzaam of snel. Dat bepalen wij zelf niet. Hè? Dat is een universele tijd. En ja, dat Spanje gevoel van thuiskomen, die herken ik enorm. Elke keer als ik land. En voor mij is het dan in de buurt van Malaga. En ik heb kantoor in Malaga, dus ik heb het allebei. Maar dat is niet uit te leggen. Het is een soort gevoel inderdaad. Een soort kippenvel, I don't know, thuiskomen, landen. Terwijl ik ook best nog van Nederland hou. Maar met name de familie die er woont en de vrienden. En ja, prachtig. En wat is het idee? Wat ga je daar doen, Faya? Want je hebt ook nog heel veel lintjes in Nederland. Dus misschien wordt het wel een combi, kan natuurlijk ook.
Nou ja, het moet wel een beetje een combi worden, want ik heb natuurlijk dat kleinkind. En ook nog wel werk, waar ik mijn verantwoordelijkheid voor moet nemen. Maar dat heb ik wel geminimaliseerd. Killer Body is het bedrijf, daar doe ik de marketing voor. En dat kan in principe gewoon vanuit Spanje. Alleen ik doe daar nu ook nog de sales voor. En dan heb je soms wel eens een sales meeting, maar meestal gaat het gewoon zo zoals wij nu met elkaar praten.
Precies.
En ik kan het ook niet meer alleen. Dus ik ben nu ook een sales medewerker aan het aannemen. En dan heb ik I Am Present. En dat is eigenlijk een online platform met 3 programma's. Een Killer Mindset programma, een Inner Child Healing en een Denk Je Slank programma. En dat Denk Je Slank programma gaat dan echt over je goed voelen in je lijf zoals je bent. Dus niet afvallen vanuit ik ben lelijk en ik ben dik, wat ik heel erg tegenkom in mijn werk. Vrouwen zich heel erg naar beneden halen en zichzelf niet mooi vinden. Dus dat gaat echt over gewoon weer van jezelf gaan houden en vanuit die plek aan een gezond lijf werken. Maar dat programma's heb ik al gemaakt. En het enige wat ik daar nog voor ga doen is in de community kletsen met iedereen. En in de maand gaan we een masterclass doen. En dat kan ook zo. Dus dat kan juist.
Fantastisch.
Juist met een berg op de achtergrond.
En dan zeker.
Heb ik eigenlijk wel een droom nog om op dat terrein, wat ik nog niet heb gekocht, kleine retreathuisjes te doen. En dan echt klein hoor. Dus maximaal 4 mensen. En dat ik daar de coaching, want ik ben inmiddels coach. En met paarden. Dus ik coach met paarden.
Ja, en dat fantastisch. Is
En ik heb ook paarden die dat heel leuk vinden. Dus dat vind ik ook heel leuk. Dus met hun wil ik wel nog aan het werk. Dus dat mensen dan, nou ja, dat laten zeggen dat er dan 3 vrouwen komen. En dat we dan 3 dagen intensief gaan werken met de paarden, zeg maar.
Ja. Mooi. Ja, dat paardencoaching. Ik ben ook coach, zoals u misschien weet. En paardencoaching heb ik ook gedaan. Het is echt intrigerend. Ik ben altijd gefascineerd wat er gebeurt. Hoe een spiegel ze ons voorhouden. Net als kinderen overigens. Paarden en kinderen zijn mooie spiegels voor ons. Dus had je al iets met paarden toen je klein was?
Ja, dat is ook waarom ik in een boerderij in Amsterdam wilde wonen. Als klein meisje had ik een droom, ook een paard. Maar we hadden dus geen geld daarvoor eigenlijk. Dat vertel ik ook in mijn nieuwste boek, dit verhaal, Killer Mindset. Want geld, als je iets heel graag wilt, dan zorgt het universum ervoor dat het er komt. En wij gaan altijd bedenken in hoe dan, maar dat moet je eigenlijk gewoon loslaten. Gewoon vast, kijk maar naar die boerderij in Amsterdam, die eigenlijk theoretisch niet bestond. Maar dat paard wilde ik ook heel graag. En wij hadden vroeger vrienden in Drenthe, Tineke en Eelco, daar kom ik nog steeds. En die hadden paarden, dus daar werd ik gewoon heel verliefd op. En mijn moeder is maar 1 keer daar komen ophalen toen ik 12 was, denk ik, met mijn vader. En die was niet heel veel aanwezig. Maar die was er opeens mee. En die, toen heb ik 2 uur lang terug in de auto naar Amsterdam. Van Groningen of ook Drenthe. Gezeurd om een paard. En toen zei hij op een gegeven moment aan het einde, toen we Amsterdam inreden, van nou ja, als je een gratis stal vindt, dan krijg je een paard. Nou, dat moet je natuurlijk niet tegen Faya zeggen. Kleine Faya niet. Ik op mijn fietsje Amsterdam-Noord alle boerderijen langs gefietst. Of ik gratis mijn paard aan mocht stallen. En toen was Amsterdam-Noord nog veel meer boerderijen, veel minder bebouwd. En toen had ik dus tegenover ons huis een weiland gevonden waar het mocht. En toen heeft mijn Sipa een stalletje getimmerd. Heeft mijn vader mij 3000 gulden gegeven. Dat was in de tijd echt super geld. Hebben we voor 2200 gulden een pony gekocht. En de rest allemaal dingen die ik erbij moest hebben. En toen was hij er, Rocky. Tweejarige, half Arabier, half Fjord. Nou, die heb ik best wel lang gehad, totdat ik zelf moeder werd. En toen is hij eigenlijk weer terug naar Drenthe gegaan, naar die mensen. En via hun weer bij mensen terechtgekomen. En dat paard, dat was ook een soort van... Ik was als tiener niet heel makkelijk. En dat was mijn moment om stress te reguleren ook. En ik heb daar heel veel aan gehad. En toen op mijn 18e moeder geworden. En op mijn 21ste kwam er weer een paard. Amir. Dus ik ben maar heel kort eigenlijk zonder paarden geweest. En Amir, die moest ik helaas wegdoen in 2012, toen ik uit elkaar ging met mijn ex. En ik het niet meer kon betalen, dus het was heel verdrietig. Ik had er toen 2, die moesten allebei weg. Ik heb wel een heel mooi nieuw huisje, daar kan ik ook nog naartoe. En nu heb ik sinds 2 jaar hier thuis 2 paardjes. Ze zijn eigenlijk nooit echt uit mijn leven geweest, paarden. En deze gaan echt nooit meer weg.
Die blijven echt voor altijd. Die gaan ook mee naar Spanje, denk ik. Ja, er zit een mooie les in, denk ik, voor jongeren, voor de luisteraars. Want manifesteren, geloven we allebei dus heel erg in. Dat betekent niet gaan zitten en alleen maar roepen, ik wil het. Dat betekent ook op je fietsje door Amsterdam-Noord scheuren, totdat het lukt. Ja. Dus als je dat kort zou samenvatten, gewoon voor jongeren, van oké, hoe werkt dat dan voor jou, manifesteren? En ja, hoe ver ga je daarin om dingen voor elkaar te krijgen?
Nou, het begint wel bij een droom. Dat paard bijvoorbeeld, daar droomde ik al over. Dus dan had ik een boekje met paardenfoto's. En dan deed ik al alsof ik een paard had. Dus ik kon dan echt door zo'n boekje heen turen. En dan visualiseerde ik dat paard. Het was wel een wit paard die ik vast visualiseerde. Ik weet nog heel goed. Lag ik op mijn kamertje. Deed ik alsof ik hem aan het borstelen was. Ik had hem een naam gegeven. Dus in principe had ik het helemaal voor me gezien. Al jaren, hè? Jaren. Dus je moet het zien. Hij kwam toen ik 12 was. En ik denk van mijn 8e. Was ik anders. Ik heb het zelf bij Goede Tijden gedaan. Hè? Jaren visualiseerde dat ik in die serie speelde. Dus ik zag me daar al echt helemaal spelen met iedereen. Nou, en dan doe je dus bij je gevoel al alsof het zo is. Dus je krijgt al echt die warme gevoelens van dat je hem al hebt. En die moet je groter gaan maken en groter gaan maken en groter gaan maken. Dus dat is het visualiseerstukje. En dan moet je er inderdaad wat voor doen. En niet in obstakels denken van wat kost een paard, ik heb geen geld en ik moet geld bij elkaar doen, maar gewoon wel in beweging komen, zeg maar. Dus in mijn geval was dat dan natuurlijk smeken bij mijn vader om een paard. En dan die gratis stal. Ik geloof heel erg dat het universum ervoor zorgde dat mijn vader me die dag kwam ophalen. Dat ik zo erg daadkrachtig was in het vragen daarvoor. En dat hij op een gegeven moment zei, je krijgt het als je een gratis stal vindt. En nooit gedacht dat ik dat zou vinden. Maar dat fietsje en bij die boeren aanbellen, dat is dan je daadkracht. En bij Goede Tijden was het ook zo. Ik visualiseerde vanaf mijn 12e in groep 8 dat ik daarin speelde. Toen ging ik ook bluffen. Dus toen ging ik ook opscheppen. Dat doe ik nog steeds. Ik maak het soms groter dan het is. Mensen zeggen dan, ja, dat is niet waar. Je jok. Nee, ik zie dat niet zo. Want ik geloof dat het er al is, namelijk. Het is alleen, is er al. Alleen, wij zijn nog niet gematcht, zeg maar. Dus ik doe alsof het er al is. En dat kan je zien als liegen. Maar voor mij is het gewoon het is er al in een parallel universum. Het moet alleen nog even match je met mij. Dus ik was als kind al aan het vertellen dat ik een rol in Goede Tijden kreeg later in groep 8. Dat ze me later zouden nemen daarin. En toen weet ik nog dat Katja Schuurman erin kwam. En die is 5 jaar ouder als mij. En toen was ik beledigd dat castingbureau mij niet had gebeld. Want ik had ook krullen en dat. Maar wat ik dus deed is ik visualiseerde. Maar ik ging ook naar het castingbureau toe. Ik ging ook iedere keer mijn nieuwe foto's brengen. Toen was er nog niet zoveel internet. Dus dan ging je gewoon foto's maken. En ik bracht je dan langs. En zagen ze me weer. En dan zorgde ik dat ik er heel goed uitzag. En dan was ik altijd heel vrolijk. En dan tring, tring. Hoi, ik kom even nieuwe foto's brengen.
Hier ben ik.
En ik weet nog dat ik dat ik zwanger werd van Irem. En dat ik mijn droom niet ben vergeten. Dus toen was zij geboren. En toen was zij dus 6 maanden. Dus ik, hup, Irem op mijn arm. We gaan er weer heen. Ik erheen. En toen hebben ze aan mij gevraagd van... wil zij niet in Goede Tijden slecht tijden spelen, Irem? als baby Lucas. Nou, dat, dus dat werd baby Lucas. En toen was ik dus bij Goede Tijden. En toen zag ik dus hoe het daar aan toe ging. Dus toen dacht ik, oh, dit wil ik zo graag. En toen kon ik het nog beter visualiseren. En op een gegeven moment ook online gaan kijken op de site van Harry Kloosterkasting was dat destijds. En toen zag ik dat ze een Marokkaans meisje zochten van 23 jaar of ouder met aantoonbare acteerervaring. Ik had dat alle drie niet. Ik was 21, niet Marokkaans en ik had geen aantoonbare acteerervaring. Maar ik dacht wel, deze rol is voor mij. Ik kreeg echt kipvel over mijn hele lichaam. Ik heb een mail gestuurd. Dus ze hadden al mijn foto's, hè. Ze hebben mij niet
gepakt. Ja,
nee. Ze hadden al mijn foto's. Ik heb ze gewoon een mail gestuurd met een motivatiebrief. Mijn meest Marokkaans uitziende foto meegestuurd. En toen werd ik uitgenodigd. En uiteindelijk ben ik het geworden. Dus dat zie je wel van, ja, dit ga ik ook vertellen, dit verhaal, iets uitgebreider in mijn theatertour volgend jaar. Omdat dit geeft aan dat je moet gewoon niet opgeven.
Nee.
Echt voor gaan. En voelen dat het gewoon al zo is. En dat het gaat gebeuren.
Ja,
het alleen, dat kan ook een onderdeel ervan zijn.
Klopt, maar die daadkracht, die stappen zetten, geloof ik heel erg in. En dat is wat de jeugd af en toe een beetje vergeet of misschien over wil slaan. Omdat alles met één druk op de knop te bestellen is, te regelen is, te krijgen is. Er worden ook veel, we hebben veel curlingouders die veel regelen ook voor de jongeren. En ik zeg altijd, stop daarmee, want daar leer je niet van. En uiteindelijk geeft dat volgens mij ook niet voldoening. En ik had van de week een gesprek met mijn zoon, die is inmiddels 24. En die zei, nou mam, ik ben eigenlijk blij dat ik dat soort spullen niet standaard kreeg. De nieuwe iPhone, de weet ik wat. Hij zegt, daar moest ik voor werken. En ik was altijd veel blijer als ik het uiteindelijk kon betalen. Dus ja, uiteindelijk is dat toch wel, denk ik, hoe het werkt. En dat herken ik bij jou dan ook. Hè. Je kunt om dingen vragen, maar er is nog een hele wereld daaromheen. En daadkracht en wilskracht.
Ophouden met geven. Ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Want het wordt heel moeilijk voor iemand, voor een jong iemand, om nog te gaan werken voor 3-4 euro per uur. Als ze al die dingen maar hebben gehad. Want ze kunnen dat niet betalen. Dus het wordt een soort van uitzichtloos ding. Dat ze denken, ja, maar dan kan ik niet eens, een telefoon van betalen als ik kapot gaat. Want dan laat dan maar zitten dat werk. Daar ga ik niet aan beginnen.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door jongleren.es. De partner voor stages, onderwijsprojecten en coaching in Zuid-Spanje.
En dat gesprek had ik laatst ook met mijn zoon. Want zijn neef was dan bij een stage weggelopen. Want die was managementopleiding aan het doen. En die moest in de keuken beginnen in een hotel. Ik zeg, ja, maar jij.
Ja.
Je moet bij in beginnen. En je kan niet in één keer verwachten dat je er bent. Kijk, ik heb iemand aandeelhouder gemaakt in mijn bedrijf, Jim. Die is bij mij als stagiaire begonnen. Onderaan. En ik zag hem. En hij ging ervoor. En hij ontwikkelde zichzelf. En hij is nu mede-eigenaar. Maar hij is als stagiaire begonnen. Zoals een stagiair taken heeft. En omdat hij zo hard heeft gewerkt de afgelopen jaren. En ze alles heeft aangepakt en ontwikkeld, is hij nu mede aandeelhouder. Maar als hij bij mij was gekomen, ja sorry, ik doe een managementopleiding en ik wil nu bij jou meteen dit doen, dan had ik hem gewoon niet eens aangenomen, zeg maar.
Exact.
Snappen dat soms niet. Het is wel heel jammer voor hun, voor de jeugd. Maar wij zijn ook natuurlijk in een hele andere tijd opgegroeid zonder die telefoons.
Dat klopt. Dat klopt.
Echt vergif zijn.
Ja. Ja. Ja, ik heb er een enorme haat-liefdeverhouding mee. Toevallig vorige week een podcast opgenomen met een uitfluencer. Dus een meisje wat uiteindelijk echt verslaafd was aan de telefoon. En nu mensen inspireert om hem eens wat vaker weg te leggen. Dus die beweging is ook zeker gaande onder jongeren. Maar ik denk echt dat wij, de oudere generatie, daar echt wel een rol in hebben. In het voorleven, in het laten zien dat niet alles zo makkelijk is. Het kan soms, hè, soms gebeurt iets makkelijk. Maar meestal moet je er echt wel wat voor doen. En ben je niet in één keer succesvol? Ik bedoel, de meeste jongeren kennen jou wel. En de een zegt, ja, ik ken haar van Goede Tijden. De ander zegt, oh ja, 4 handen op 1 buik. Nou, zo komen er 100.000 verhalen voorbij. En ja, is dat allemaal vanzelf gekomen? Nou, ik dacht het toch niet. Ik heb een aantal podcasts met je geluisterd. Dat is natuurlijk niet vanzelf gegaan. En je vertelt nu al een deel van hoe je daar keihard voor gedroomd, maar ook dingen voor gedaan hebt. Dus ik vind dat fantastisch dat je dat deelt. Want jongeren, zo is het dus. Zo gaat het. En heb geduld. En soms duurt het een week, soms duurt het 5 jaar.
In Goede Tijden wilde spelen. En ik speelde erin toen ik 21 was.
Ja.
Maar nooit opgegeven. En die boerderij ook. Die heb ik nu 7 jaar. En die droomde ik van toen ik 8 was. Het is niet alles. Kijk, nu leven we wel geloof ik in een tijd die wat sneller gaat. Dus ook de manifesteren gaat ook sneller. Als je nu iets wilt, krijg je het sneller. Dat gevoel heb ik meer.
Ja.
Alleen, ik denk dat het heel belangrijk is dat je weet wat je wil en focus op wat je wil. En dat je wegblijft van klagen en wat je niet wil. En dat je wegblijft van vergelijken met een ander. Want dat werkt. Nee,
dat is echt inderdaad het slechtste wat je kunt doen. En wat je zegt, kijken naar wat je wil. En de taal, ik ben daar ook heel erg van. Welke taal gebruik je? Moet je iets of mag je iets of wil je iets of kun je iets? Dus welke taal gebruik je in gewoon je communicatie met de mensen om je heen? En inderdaad, stop met klagen. Want dat lost niks op. Dat is alleen maar negatieve energie. Levert je niks op. De ander wordt er chagrijnig van.
Boek geschreven dus. Omdat, zeg maar, ik kwam er dus achter. Hè, ik heb ruim 300.000 boeken van mijn Killer Body dieet gekocht. Dat is een dieetboek. Nou.
Dat is mijn droom, Faya. Holy.
Ja.
Ik heb al heel wat boeken geschreven, maar nog niet zoveel verkocht. Nog niet.
Nee.
Daar ben ik over aan het visualiseren. Ja.
Ja, de uitgever zei laatst nog, want met die cijfers allemaal, dat is wel echt super knap. Dus dat realiseer ik me ook wel. Maar ik realiseer me dus ook hoeveel mensen dus niet gelukkig zijn met hun lijf. Je snapt. En dat is eigenlijk waarom ik dit boek heb gemaakt. Want wat die groepen, eigenlijk kon ik ze een beetje verdelen in 4 groepen. 1 klaagt over zijn lichaam. De hele dag kraakt het af. Koopt wel zijn boek, maar begint niet aan dieet. Zorgt niet goed voor zichzelf eigenlijk. 2 begint wel, maar stopt op de helft. En dan krijgt dan nog minder zelfvertrouwen. En denkt, het lukt me toch niet. 3 maakt zo'n dieet af, maar vervalt daarna weer terug in de oude droom. Dus je gaat heel streng aan zo'n dieet. En daarna gewoon weer, huppa, aan de andere kant.
Nou, de andere kant op.
Hier is dan degene die het volhouden, maar die kijken ook van waarom doe ik nou wat ik doe.
Ja.
Weet je, en dat is wat dat denk je slankprogramma ook zo belangrijk, denk ik, voor iedereen is. Waarom ik dat ook zo ook heb gemaakt. Want heel veel mensen denken dat ze ongelukkig zijn, en jongeren ook, omdat ze zich vergelijken met alles online, omdat ze er vinden hun dan niet goed uitzien. Maar er zit het is andersom. Dus ze denken dat ze ongelukkig zijn omdat ze er niet goed uitzien. Maar ze hebben eigenlijk overgewicht omdat ze ongelukkig zijn. Dus je bent eigenlijk kern ongelukkig om andere dingen waar je nog niet bij kan of wat je nog niet hebt ontdekt. Daardoor ga je eten, want dat geeft dopamine shotjes. Dus dat lekker, dat voel je even lekker. En dan krijg je overgewicht. En dan denk je, oh, ik ben dik, ik ben niet gelukkig. En dan ga je afvallen, maar je hebt nog steeds niet dat wat eronder zit, waarom je dus ongelukkig bent opgelost. Dus je gaat weer eten. En op het moment dat je echt aan jezelf gaat werken, gaat denken, waar gaat het nou eigenlijk over? Hè? Waarom voel ik me eigenlijk onrustig van binnen? Of zit ik niet lekker in mijn vel? Vind ik mezelf niet mooi? Denk ik dat ik niks kan? Als je dat dan gaat onderzoeken bij jezelf en daarmee aan de slag gaat, en dat kan oplossen, dan ga je uiteindelijk ook goed voor jezelf zorgen. Dan ga je sowieso anders naar jezelf kijken. Ga je ook goed voor jezelf zorgen. En dan kan je denken, oh, ik wil nu snoep eten, chocola. Oh, maar waarom wil ik dat nu? Wat is er zojuist gebeurd? Wat heb ik zojuist gezien? Waarom
precies.
Voel ik het gezegd? Wat heb ik gedacht? Vaak is het een negatieve gedachte. En dan denk je, oh, ik voel nu dat ik iets in mijn mond heb. Oh, even vertragen. Even niet doen. Even, wat is er nou zojuist gebeurd? Ik heb wel eens dat ik me een beetje naar voel van binnen. En dan denk ik, hè, waarom? En dan denk ik, oh ja, ik heb net dat mailtje geopend. Het was niet zo'n heel leuk mailtje bijvoorbeeld. Oh ja, daar gaat het over. Maar dan wil je heel snel iets weer in je mond doen.
Ja.
En daar gaat dit echt over.
Dus precies. Dus het is echt een vervolg op je eerste boek of eigenlijk een verlengstuk waarmee mensen echt de diepte in kunnen gaan om dat aan te pakken. En wanneer komt het uit, Faya? Want dat duurt niet lang meer.
4 januari.
4 januari. Oh, wauw. Precies in het nieuwe jaar. Nou, natuurlijk fantastisch ook met nieuwe voornemens. Maar dan juist de kant, de mindset kant. Want iedereen rent 4 januari de sportschool weer in, maar vaak eind januari net zo hard er weer uit.
Een maand alweer eruit. En wat, dat is
exact.
Niets, dat alles of niets is zo heftig, hè? Dus van, we gaan 1 keer niet meer drinken in januari. Dry January. En niet meer dit. En de balans, dat is juist zo belangrijk. Je houdt het helemaal niet vol, dat hele strenge voor jezelf. Nee, ik denk dat het een heel toegankelijk boek is, omdat ik heel erg vertel over mezelf, mijn verhalen. Want ik merk dat dat helpt. Dat zag ik ook bij mijn podcast Faya, Anders op de Liefde. Daar halen mensen hun eigen ding uit. Oh ja, zo doe ik het. Ja. Oh ja, dat deed ik eigenlijk ook, weet je, zo. Dus het is niet een heel theoretisch boek. Er zit wel theorie in en ook wetenschappelijke onderbouwing over gewoontes en hoe je die paden weer moet veranderen. Dat duurt ook gewoon heel eventjes. Als jij weet, gewoon er ligt altijd drop in je auto.
Ja, niet handig.
Oh, waar is mijn dropje, weet je wel?
Exact.
Ja, en het nieuwe gewoonte maken duurt altijd eventjes.
Ja. Ja, en wat je zegt, en ik herken het, want ik, zoals gezegd, ik heb een aantal van je podcasts geluisterd, dacht ik, ja, juist door authentiek je verhaal te delen, ja, daar gaan mensen zichzelf in herkennen. En een stukje erkenning ook van, oh, ik ben niet de enige die hiermee struggelt. En ik zie heel veel jongeren daarmee worstelen. En als jij nu zegt, joh, daar loop ik ook dagelijks tegenaan, of hè, regelmatig nog, dan geeft dat heel veel lucht. Oh ja, ja. Zij heeft het ook. Want ja, ze kijken allemaal natuurlijk naar de Instagram feed van alle influencers. Van, nou ja, hè, mensen zoals jij. En nou, die is super gelukkig. Heeft alles voor elkaar. Maar jij loopt ook, net als ik, elke dag nog tegen dingen aan.
Ja. En geluk is niet een standvastig iets wat er de hele tijd aanwezig is. En dat willen we misschien allemaal. Maar ik denk dat bijna onmogelijk is. Het gaat gewoon in golven. Weet je, ja. En als momenten dat je je wat minder gelukkig voelt kan zijn met jezelf, zonder daarvoor weg te lopen in allerlei andere verslavingen. En je hebt nog meer als eten. Je hebt natuurlijk ook die telefoon, hè? Die geeft ook dopamine shotjes, al die video's. Of je gaat aandacht zoeken van anderen, van mannen, van vrouwen. Gokken, je hebt van alles, alcohol, drugs.
Werkverslaving.
Ja, werkverslaving. Sportverslaving. Ja. Ik heb mijn nieuwe podcast, gaat hier nu over. Dus ja, dat...
Interessant.
Als je kan vertragen en kan denken, oh nee, ik wil weer vluchten. En eigenlijk gewoon ademhalen naar dat vervelende gevoel. Kan maar zo even zitten en ademhalen. Dan merk je dat gewoon wegtrekt. Dan komt er gewoon weer... Oh. En het kan soms heel pijnlijk zijn. Want ik heb laatst liefdesverdriet. Mm. Liefdesverdriet is wel een van de, vind ik, meest pijnlijke dingen. Want het is ook een soort van rouw. Want je bent iemand kwijt. Goed. Eigenlijk alsof iemand dood is. Maar je misschien vorige week nog naast in bed lag. En die is er dan niet meer. En het doet zo'n pijn, ook een fysieke pijn. In
fysieke pijn, ja. Ja, zeker.
Ik ben me zo bewust geweest van die pijn, dat ik dacht, je gaat er niet voor weglopen. Hoe pijnlijk het ook is. Dus ben ermee. En echt, dan even weer helemaal overweldigend werd. Dat ik echt gewoon met mijn handen op mijn hart kon vasthouden. Gewoon en...
Huilen en ademhalen, ja.
Voorheen, right through it. Niet voor weg, niet rechts, links, gewoon zo. En ik geloof wel dat ik ben nu 4 maanden verder nu, dat ik denk, ja, ervoor loop, was hij als een boemerang nu teruggekomen.
Ja, ja dat klopt. Weet je, als je ervoor wegloopt, dan komt hij sooner or later, hè, net een bal die onder het water houdt, hij komt gewoon. Hij komt terug en dan vaak vol in je gezicht. Dus inderdaad, heel goed ermee gaan zitten. Dus present mee zijn. Dus heel toepasselijk bij je nieuwe platform, I Am Present. En je noemde net ook de ademhaling. En dat, daar herken ik je ook in. Je vertelt ook veel over breathwork. Waar je zelf ook heel veel voordelen of mooie dingen mee ervaren hebt. Ik herken hem helemaal. Ik heb er ook een opleiding in gevolgd. Wat zou je jongeren daarover mee willen geven?
Nou, dat is zo ontzettend krachtig. Kijk, wij slaan stress op in ons lijf. Een dier gaat gewoon rollen. Een paard gaat gewoon rollen. Als ik hier een sessie heb gedaan met de paarden, dat is een beetje intens geweest. Dus er zijn zware thema's van mensen geweest. Dan gaan mijn paarden gewoon 3 keer rollen. Dan zijn ze het kwijt. Wat doen wij? We houden het vast. Nou, dat ga je ook merken. In je schouders zitten vast. Je krijgt hoofdpijn. Het zit ook in je cellen opgeslagen, al die trauma. En ademhalen, breathwork, maakt dat eigenlijk los uit je lichaam. En in het begin, de eerste paar keer dat ik het deed, mijn mond...
Dat kan gebeuren, hè? Ja.
Bewegen. En ze had het wel van tevoren tegen me gezegd. En dat heeft ook te maken met nog niet los willen laten en die controle. Nou, dus dat moest er gewoon allemaal uit. Maar ja, dan gaan er tranen vloeien. En kijk, als je echt zo'n breathwork sessie doet van 1 uur, dat is best wel intens. Maar je hebt ook al... van 10 minuutjes die je zelf thuis kan doen, waardoor je helemaal even weer landt in je lijf, uit je hoofd. En ik vind dat echt een fantastische tool om even weer tot jezelf te komen. En ik heb afgelopen week een podcast opgenomen met Koen Pieter van Dijk, die verslaafd is, of een ex-verslaafde, of heeft een verslaving gehad. En die heeft echt een crack-verslaving gehad, wat echt een verslaving is. En hij vertelde mij, dat vond ik wel echt super mooi. Dat zelfs als hij die rush voelt, dat hij weer die crack wil gebruiken. Dus dat is niet vergelijkbaar met wat ik heb met een wijntje. Dat gaat keer 10, 20. Dat hij het wegkrijgt met ademhalen.
Oh my god, prachtig.
Ja, en dan gaat het weg. En daar is nu helemaal in getraind, dus komt wel eens nog voorbij. En dan gaat hij gewoon echt...
En hij ademen.
Ja, hij voelt ook aan van, kan ik naar dit event of ben ik, sta ik er niet sterk in? En hij voelt dus ook heel goed nu zijn lijf daardoor. Hij is heel erg in contact met zijn lichaam. En van, nou, dan ga ik daar even niet heen, want ik ben nog niet sterk vandaag of zo, weet je wel. Ik denk dat veel jongeren uit contact zijn met hun lichaam. Klinkt misschien heel zweverig.
Nee, ja. Maar ik denk de meeste luisteraars kennen inmiddels mijn spirituele randje. Dus dit is echt heel waardevol.
Lijf, weet je, want hoe Els van Stijn zegt, anders word je een wandelend hoofd. Je zit helemaal in je hoofd en je zakt niet in je lichaam. Ja. En als je dan gewoon kan landen in je lijf en contact kan maken met de aarde, dan gaat het leven gewoon veel makkelijker.
Ja, helemaal waar. Inderdaad, ik zeg het ook vaak tegen jongeren, zie het maar een beetje als een huis. Hè? Je lichaam is je huis en je bent ook niet altijd op zolder, toch? Thuis, dan kijk je ook wat er in de kelder gebeurt of in de woonkamer of misschien het tuintje wat erbij hoort. En vaak, hè, afstemmen op degene die tegenover je zit, welke taal je gebruikt. Dus mooi dat je dat ook zegt, want het klinkt zweverig, maar eigenlijk is het helemaal niet zweverig. Het is juist heel erg gegrond, heel erg hier zijn. En juist alles wat social media en al die prikkels, dat is juist heel erg buiten onszelf.
Ja.
Is dat zweverig, hè? Dat hangt in de lucht, al die signalen.
Om meer in verbinding te komen met elkaar, dus elkaar weer met elkaar af te spreken in plaats van via telefoons. En dan ook de telefoons weg. Hè? Want dan zie je dus altijd dat mensen dan op hun telefoon weer gaan delen. Voor mensen die ze niet kennen. Buiten een kring dat ze met de mensen die ze kennen aan het eten zijn. En dan is de aandacht weg van het met elkaar zijn. Gewoon weer in verbinding komen met elkaar. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Want iedereen zit zeker weten.
Zoveel mensen zijn jongeren eenzaam. En die doen allemaal alsof ze dat niet zijn. En op allemaal mooie foto's met filters. Weet je, ja, het valt me zo erg op dat het allemaal nep is. Ik had dus een opnamedag van die podcast met 100 man publiek. Dat was super mooi. En toen wilden mensen met mij ook op de foto naar aflopen. En die gingen dan al standaard een filter op de foto doen. Dus dat ik er ook helemaal anders uitzag, weet je wel. Ik zeg,
zullen we dat gewoon even niet doen?
Ja, maar dat denk ik. Want je bent gewoon mooi zoals je bent. Voor wie doe je dat dan eigenlijk? Want je weet zelf dat je er niet zo uitziet. Dus je gaat je anders voordoen voor de buitenwereld. Want je vindt het dus belangrijk wat een ander van jou vindt, maar die vindt dus iets van jou wat jij niet echt bent. Dus dat is ook niet oprecht. Dus waar ben je dan eigenlijk naar op zoek, hè?
Ja, je bent dat gezien worden, die erkenning. Ja
maar je bent een gapend gat. Het is niet op te vullen als je jezelf niet erkent. Weet je? En daar gaat het over. Ik denk dat je mag zelf voelen dat je goed genoeg bent. En dat kan je niet van een ander krijgen. Want dan moet het erop. Elke keer. En dan moet je de hele dag op dat internet blijven zoeken naar hoe leuk je bent.
Ja, al die likes en reacties en dikke onzin.
Als je reactie krijgt, dan ben je weer ongelukkig.
Exact, want dan kunnen er 1000 positief zijn. Maar net die ene venijnige shitreactie, die blijft hangen, toch?
Ja.
Heb jij daar last van, Novaya? Of is dat iets wat lang achter je ligt?
Nee, dat is menselijk. Ik heb dat ook wel eens. Kijk, ik heb mezelf getraind in dat ik sowieso nooit reacties lees, anders dan op mijn platform. Op mijn platform zijn positief, zal er een keer iemand wat minder positief zijn. Maar waar ze meestal negatief zijn, is de site van Shownieuws, Boulevard. Als iemand anders iets over mij deelt, dan staan er allemaal, weet je, nu.nl van die haatreacties onder. Daar ben ik al heel lang geleden mee gestopt. En ik weet nog dat ik een vriendje had en die is dat toen een keer gaan lezen. En dat was onder een post dat wij dan samen waren. Nou, dat was mijn zoveelste vriendje, dus daar had natuurlijk heel veel iedereen wat van te vinden. Moeten ze allemaal zelf weten. En toen kwam ik dus thuis bij hem en hij zei, gaat het wel met je? Ik zei, wat is er dan? Is er iets? Schat, die reacties. En ik zei, heb je dat gelezen? Moet je helemaal niet lezen, joh, zei ik. Hij had het dus allemaal gelezen. Hij vond het zo erg.
Oh, wauw.
Dat lees ik al lang al niet meer. Ik denk, als ik dat ga lezen, dan vind ik dat ook niet leuk om te lezen. Wat een hoer, of wat een dit, of wat een dat, wat er allemaal waarschijnlijk had gestaan. Maar ik focus daar gewoon dus niet op. En wat ik heel erg merk is, ik focus op alle positieve reacties. En dat zijn er echt heel veel. Dus ik zie
heel
dat
veel.
Ik zie alleen maar de dingen. Omdat ik denk ik gewoon niet gefocust ben op dat negatieve. Dus voor mij is dat er ook gewoon niet.
Nee, en ik denk echt dat dat is wat je aandacht geeft groeit.
Ja.
Dus hè, hoe meer je op het positieve richt, hoe groter dat wordt. Hè, zonder dat je dat blijft. Ja, en natuurlijk zal er een realistisch iets zijn. En moet je met alles iets? Nee, zeker weten niet. Is het echt gerichte feedback? Hè? Geen kritiek, maar feedback. Nou, kijk, moet ik hier iets mee? Is het ook echt voor mij? Oké, nou, prima. Of ritueel verbranden, weg ermee.
Ja.
Ja, toch? Ja. Okay. Mooi. Hey Faya, je hebt natuurlijk je eigen boek. Nou, die gaan we natuurlijk ook in de show notes noemen. Jongens, bestel dat boek 4 januari. Of dat kan waarschijnlijk al. Er is vast een pre-sale al.
Ja, als je een pre-ordert, krijg je mijn online programma erbij van 2.
Ah, cool. Ja. Nou, dat zou ik niet voorbij laten gaan, die kans. Zijn er andere boeken die jou geïnspireerd hebben? Ja. Ik hoorde je al Steve Jobs noemen. Volgens mij zijn we allebei best wel Tony Robbins geïnspireerd. Er zijn vast nog andere mensen.
Ja, ik heb ze hier niet liggen. Maar Heft Niet, dat is het boek wat ik nu als laatst heb gelezen. Dat is van Martin Apollo. En die heb ik ook in de podcast. Dat gaat echt over veilige en onveilige hechting. Ik heb een onveilige hechting vanuit thuis. Dat komt ook doordat ik gepest ben. Dus dat hoeft niet altijd te hebben met je ouders. Ik ben heel erg gepest in de middelbare schooltijd. En dat geeft heel veel inzichten waarom het dus mij eigenlijk niet is gelukt om een langdurige relatie te houden. En dat ik ook dus die controle kwijtraak over mijn gedrag binnen een relatie. Dus daar heb ik echt heel veel aan gehad voor mezelf. De boeken van Els van Stijn, De Fontein.
Ja, De Fontein. Verbindingsstellingen, ja. Je plek in de Fontein.
Absolute aanrader. Laagdrempelig, die van Michael Pilagic, voor jongeren zeker.
Ja, zeker.
Boek. Even nadenken. Voor mensen die verlatingsangst hebben, bindingsangst, is Liefdesbang van Hannah Kuppen ook een heel mooi. En wat er natuurlijk een heel mooi boek is voor succes, is Think and Grow Rich.
Ja. Ja, die is door Michael Pilagic ook geïnterpreteerd. Hè? Dus er is ook een luisterboek van Think and Grow Rich. Ja, die vind ik ook geweldig.
En dan super. Heb je ook Rich Dad.
Ja, die wilde ik net noemen. Ja. Zeker met jouw verhaal. Rich Dad, Poor Dad.
Ja.
Mooi. Ja, dat is echt een hele mooie. Dat hij door twee vaders eigenlijk opgevoed wordt. En de een heeft geen geld en de ander is super succesvol en rijk. En wat hij daarvoor lessen allemaal uitgehaald heeft. Prachtig.
Even ook, want als ik naar mijn moeder kijk, die had geen geld. En mijn vader wel. Mijn vader was er niet veel. Maar ik wist wel, ik moet naar mijn vader kijken als ik geld heb. En ik heb ook al die daadkracht heb ik van hem echt.
Ja, mooi. Ja, en ik denk een hele mooie combi dan van je vader en moeder. Hè, de talenten en de mooie kanten van beide. Heb je dan, zijn in jou samengekomen. Dus dat is wel heel tof. Mooi.
Ja, dat is wel mooi.
Ja, prachtig. Super gaaf. Ja, ik zei aan het begin al in het voorgesprekje, Faya, ik had 15 dingen opgeschreven waar wij al matchten. Dat ik dacht, nou, dat gaat in 1 uur helemaal niet lukken. Dus dat gaan we ook niet doen. Wellicht ooit een vervolg. Maar als je als laatste nog jouw levensvisie of een advies aan de jongeren mee zou geven, hoe zou dat klinken?
Kom erachter wat je het allerliefste wilt en kies daarvoor. Kies niet voor iets wat je geld oplevert, maar kies voor iets wat je in je hart echt voelt. Want dan voelt je werk nooit als je werk en dan ga je er altijd voor. En dan weet ik ook zeker dat het je gaat lukken. En tegenslagen, die moet je omarmen. Want een tegenslag is eigenlijk een signaal van het universum dat je de verkeerde kant op ging. Dus daardoor kan je juist zien dat je de andere kant op moet gaan. Dus dat je zeg maar het verkeerde pad had genomen. Dus dat zijn hele mooie tools om van te leren. Dus laat je niet uit het veld slaan door een tegenslag. Dat is denk ik ook heel belangrijk. En vergelijk je gewoon echt niet met een ander. Doe wat jij wil en wat jij voelt. En geef nooit op.
Die mooi. Heel mooi. Ja, super tof. Er zitten prachtige wijsheden in, Faya. En je hebt er ongetwijfeld nog veel meer. Maar daarvoor mogen ze naar je website en jouw programma gaan volgen. Dus jongens, nogmaals, koop dat boek en ga dat online programma volgen. En ja, wie weet gaan wij elkaar nog eens in Spanje tegenkomen, Faya. Je weet maar nooit. Wellicht kom ik wel een retreat bij je doen. Lijkt me superleuk. En voor vandaag super bedankt. Tot de volgende keer.
Oké, doei.
Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. En tegenwoordig ben ik ook onder mijn eigen naam te vinden op TikTok. Joyce van Ombergen Jong. Ik vind het leuk om daar met je te connecten en jouw vragen te beantwoorden. Faya vind je op Instagram via Faya Official en via haar eigen website im-present.nl. Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van er tegen te vechten? Ga dan naar yourjourney.academy en download mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Je vindt daar ook mijn boeken. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Een eerlijke review ontvang ik graag via Apple Podcast. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.